Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden, hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Tramper zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Zojuist bereikte ons het bericht dat mevrouw Jannie Huisman afgelopen nacht is overleden. Nadere informatie hopen we vanavond te geven. We denken aan de familie in de voorbeden. DV, aanstaande Goede Vrijdag, 18 april, hoop in de morgendienst dominee A.J. Kuns uit Katwijk voor te gaan. En 's avonds om 19:30 onze eigen predikant dominee Tramper. Volgende week zondag, 20 april, eerste paasdag, hoop in de morgendienst dominee Tramper voor te gaan. In de avondproponent A. van Ekkerveld uit Woerden. Als afsluiting van het verenigingsseizoen beleggen de mannen- en de vrouwenvereniging DV aanstaande dinsdag 15 april een gezamenlijke avond. De heer Elblom hoopt een lezing te verzorgen over de vroegchristelijke geloofbelijdenis van Nicea. Iedereen hartelijk welkom, ook als u geen lid bent van de man- of vrouwenvereniging, aanvang 19:45 in de oude school. Uw voorbeden wordt gevraagd voor de kerkraadsvergadering die gepland staat voor aanstaande woensdagavond. Met dankzegging mogen we u meedelen dat de heer G.J. Polinder, Prins Bernhardstraat 8, waarder zijn verkiezing tot de jaken mocht aanvaarden. De Heere gaf hem de vrijmoedigheid om met zijn hulp in het ambt te mogen dienen. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen belijdenis en of wandel van de genoemde broeder kunt u tot en met DV vrijdag 18 april schriftelijk per e-mail leesbaar ondertekend indienen bij de scriber van de kerkraad, Diake J. Treur, Kastanjelaan 22, 3465, TD Driebrugge of Aap of Scriba Apenstraatje hervormdwaarde.nl. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diakonie. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We denken aan de zieken van de gemeente in het bijzonder. Aan de heer Bert Olieman uit Nieuwebrug, die de komende week een operatie aan de schouder moet ondergaan en daarna voor het herstel zo'n 6 maanden rust moet houden. We doen dankzegging met mevrouw Adriana van Wingerden uit Gouda, die van artsen te horen kreeg dat na de buikoperatie geen verdere behandeling nodig is. We willen voorbeden doen op de evangelisatiefolder die we hopen te verspreiden in onze 3 dorpen voor velen tot zegen mag zijn. De kerkraad wens iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen. Wij zijn gewoon om na een overlijden te zingen op Psalm 103, vers 7 en 8, of 8 en 9, maar het bericht bereikt ons echt zojuist. En daarom stellen we voor om deze psalm op een later tijdstip vanavond wellicht te zingen. En dat we nu samen gaan zingen op Psalm 21, 13e vers, verhoog o Heer uw naam. En wat er verder volgt, 13 van Psalm 21. Stel ons voor de spiegel van de heilige wet van de Heere en laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 34, het 8e vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan, maar hij ziet gunstig neer op hen die naar zijn wetten leeft. 8 van 34 na het amen op de heilige wet van de Heere, onze God, hij spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis heb uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat. Hij spreekt als volgt. U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de leer van de profeten. Amen. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, laat vanmorgen de wind van uw Heilige Geest krachtig waaien door de hof van Wader. Mogen we u dat bidden? Nu we hier samen zijn, thuis meeleven met onze kinderen, onze jonge mensen, onze ouderen. Hartelijk dank, Heere, dat u ons samenbrengt rondom uw woord. Wat zijn we ermee gezegend. U spaarde ons leven. Maar, Heere, u nam ook 1 uit ons midden weg. Het bericht bereikte ons zojuist, kort voor de dienst. En we schrikken ervan op. En tegelijk, mevrouw Huisman was zwak geworden. En Heere, u nam haar in de nacht die achter ons ligt, uit ons midden weg. Wat een roepstem ook. Bereid uw huis, want ook u zult sterven. En daarom komen wij vanmorgen ook tot u. Heilige Geest, kom toch in ons midden en doorwaai deze gemeente, uw gemeente, met de noordenwind, die koude gure wind, die ontdekt En die al wat van ons is, alle onkruid en mos en al wat niet goed is, laat sterven en verstikken. En die toch zo nodig is, zodat we worden wie we zijn, Heere. Onvruchtbaar in onszelf. Maar Heilige Geest, juist als wij kwijnen en sterven en vastlopen, dan wilt u toch ook juist die zachte en lieflijke, levenwekkende zuidenwind laten waaien. Doe het vanmorgen in ons midden. En verheerlijkt u die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. De naam van Jezus. Verhoog hem en verheerlijk hem in de prediking, in ons hart. Heer Jezus, maakt u zichzelf vanmorgen aan ons bekend. Dat wij levende kennis aan u mogen krijgen. En als wij die levende kennis hebben mogen krijgen, dat u die kennis verdiept. En dat wij van uw liefde mogen proeven. In uw genade vanmorgen mogen opademen. Dan zullen we vrolijk zingen, Heere. En dan, Heere Jezus, krijgt u toch alle eer. En daar gaat het toch om. Dat u de eer krijgt. En dat krijgt u toch juist ook als zondaren voor u. Door de knieën gaan. Voor het eerst of opnieuw. Heere, de zondekennis en de belijdenis van de zonde is toch juist ook de poort naar u toe. Heere, wij bidden van u. Geef dat we niet meer zonder u en uw bloed kunnen. Maar dat het vanmorgen over ons heen mag worden gesprenkeld. En dat we dit bedehuis straks rein en rechtvaardig mogen verlaten. En dat we ons zojuist in u en in uw lijden en sterven, uw kruisgang, in uw wonden, ons mogen verheugen en mogen vermaken. Heere, geef zo al het goede aan de koster, aan de organist, de man van beeld en geluid, ook aan onszelf in de bediening van uw woord. Geef helderheid en kracht, ook moed en ook bewogenheid, dat we onszelf mogen vergeten en ook zelf u in het oog mogen hebben, Heer Jezus. Zegen hen die bij de kinderen oppassen, wees ook bij hen in het midden. En zo dragen we deze dienst aan u op. Open uw woord, open onze harten, in Jezus' naam. Amen. Wij gaan samen lezen, gemeente, uit de schriften. Enkele gedeelten uit het evangelie van Johannes. Eerst uit Johannes 12, de versen 26 tot 33. Daarna uit Johannes 18, vers 28 tot 32. En nog een enkel vers uit Johannes 19, 1 tot en met 6a. Eerst Johannes 12, vanaf vers 26. En het woord van de Heere komt als volgt tot ons. Belangrijkste moment van deze week, nu de Heere gaat spreken. Johannes 12, vers 26. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel zeggend, en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. De scharen dan die daar stond en dit hoorde, zeiden dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel van deze wereld, nu zal de overste van deze wereld buiten geworpen worden. En ik, Zo wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal hen alle tot mij trekken. En dit zei hij, betekenend hoedanige dood hij sterven zou. Gaan we nu naar Johannes 18. Dan is het proces bij de Joodse raad in het huis van Caiaphas achter de rug. En dan volgt vers 28, Johannes 18. Zij dan leidde Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was 's morgens vroeg. En zij gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden. Maar opdat zij het Pascha mochten eten. Pilatus dan ging tot hen uit en zei, wat beschuldiging brengt u tegen deze mens? Zij antwoordde en zeide tot hem, indien deze geen kwaaddoener waren, zouden wij hem tot u niet hebben overgeleverd. Pilatus dan zei tot hen, neemt u hem en oordeelt hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem, het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekenend hoedanige dood hij sterven zou. En dan gaan we verder bij hoofdstuk 19 vers 1. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbend, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden, wees gegroet, u koning der Joden. En zij gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zei tot hen, zie, ik breng hem tot u uit, opdat u weten dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragend de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen, zie de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende, kruis hem, kruis hem. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, voordat wij overgaan tot de verkondiging van dit woord, laten we eerst samen zingen. Psalm 22, dat is de kruispsalm. We zingen daarvan het eerste en ook het zesde vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En wat er verder volgt, 1 en 6 van Psalm 22. Gemeente, het lag menselijkerwijs eigenlijk niet voor de hand dat Jezus op de heuvel van Golgotha aan het kruis zou sterven. De Joodse raad was dat niet van plan toen zij het besluit nam om hem te vangen en te doden. Zij dachten er niet aan om hem te doden door kruisiging. Zij dachten er veel eer aan om hem te doden door steniging. Johannes schrijft dat ook in zijn evangelie, hè, dat de Joden dat ook al enkele keren hadden geprobeerd. Johannes 8 vers 59. De Joden namen dan stenen op om die op hem te werpen. Johannes 10 vers 31. De Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. En toch is Jezus niet weggegaan naar de stenigingsplaats, maar naar de plaats waar hij zou worden gekruisigd. Hij had dat zelf voorzien. En ten diepste leidt hij dat zelf ook zo. Johannes legt daar de vinger bij in het schriftgedeelte dat vanmorgen tot ons kwam. Johannes 18 vers 31 en 32, laten we het samen nog een keer lezen. Pilatus zei tot hen, de leden van de Joodse raad, neem u hem en oordeelt u hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem, het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat, en dan komt het woord vervuld zou worden dat Jezus gezegd had, toen hij aanduidde wat voor dood, hoedanige dood hij sterven zou. Daar zet Johannes eigenlijk een streepje onder, hè? Hoedanige dood, op welke manier hij zou sterven. Niet door steniging, door kruisiging. En waarom is dat belangrijk? Wat heeft dat ons te zeggen? Daar willen we vanmorgen met de hulp van de Heere op letten. Uitgangspunt is dit schriftgedeelte wat we samen hebben gelezen, Johannes 18 vers 31 en 32. En we schrijven daar als thema onder waarom Jezus de kruisdood sterft. We hebben drie gedachten. In de eerste plaats de weg naar het kruis. En Johannes tekent dat ons in dit gedeelte. Jezus gaat over van Caiaphas naar Pilatus. En daarmee gaat hij over, zou je kunnen zeggen, van het Joodse recht naar het Romeinse recht. In de tweede plaats letten we op de verhoging aan het kruis. Want zo spreekt de Heer Jezus over zijn sterven. Hij noemt het, hopen we ook te zien, een verhoging. De verhoging aan het kruis. En in de derde plaats, de aantrekkelijkheid van het kruis. En dat hopen we ook te zien en dan hopen we er ook bij te betrekken wat de Heer Jezus heeft gezegd. Wat opgetekend staat in Johannes 12. Als ik eenmaal verhoogd zal zijn, dan zal ik hen alle tot mij trekken. En dat wijst op de aantrekkingskracht, de aantrekkelijkheid van het kruis. Dus waarom Jezus aan het kruis sterft? In de eerste plaats de weg naar het kruis. In de tweede plaats de verhoging aan het kruis. En in de derde plaats de aantrekkelijkheid van het kruis. Gemeente, het Sanhedrin is eruit. Jezus moet de dood sterven. Geen twijfel mogelijk. Alle aanwezige raadsheren zijn het erover eens. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan godslastering. En op godslastering staat de doodstraf. Caiaphas, de hoge priester die het proces bij de Joodse raad leidt, heeft Jezus ondervraagd. Eerst vlotte het proces niet zo. Er kwamen allerlei getuigen met tegenstrijdige verklaringen. En Jezus zelf deed er voortdurend het zwijgen toe. Maar toen wist Caiaphas toch op een zeker moment een doorbraak te forceren. Hij stond op van zijn stoel en stelde Jezus min of meer onder ede en riep hem toe: ik bezweer u bij de levende God dat u zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. Waarop Jezus wel het zwijgen doorbrak en zei: u zegt het. En hij voegde er die heerlijke woorden aan toe, waarbij we vorige week ook stilstonden. Vanaf nu, Caiaphas, zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van God en hem zien terugkeren op de wolken van de hemel. Heel even stond Caiaphas perplex. Maar toen de betekenis van deze woorden tot hem doordrongen, werd hij heel boos. En scheurde hij zijn kleren en riep hij de raadsleden toe. Horen jullie dat? Wat hij zegt, hij maakt zichzelf aan God gelijk. Dat is blasfemie. Hoe denken jullie erover? En waarop al die mannen eenparig uitriepen, schuldig. Hij is de dood schuldig. En zo stelt het Sanhedrin in deze nacht, de nacht van donderdag op vrijdag, vast dat Jezus moet sterven. En ja, de manier waarop dat moet gebeuren is helder. Door steniging. Zo heeft Mozes het zelf bevolen. Leviticus 24. Wie de naam van de Heere gelasterd zal hebben, zal zeker worden gedood. De gehele vergadering zal hem zeker stenigen. Maar nu is er wel een probleem. En het Sanhedrin heeft dat waarschijnlijk ook wel voorzien. Het mag het vonnis zelf niet uitvoeren. Dat zullen de raadsheren zelf ook zeggen. Vers 31. Het is ons niet geoorloofd iemand te doden. De Joden mogen het niet. Niet omdat het van de Romeinen niet mocht. Voor de Romeinen is het waarschijnlijk geen punt. De Romeinen stonden het de Joden toe om bepaalde, dat is wat we weten, bepaalde rechtszaken zelf uit te voeren en eventueel ook een doodvonnis, als dat nodig zou zijn, uit te voeren. Doen jullie dat zelf, maar zeiden de Romeinen. Als het gaat om religieuze zaken, daar bemoeien we ons niet mee. En zo gaven de Romeinen daar ruimte voor. Later zien we ook dat de Joodse Raad dat ook doet. Na het Pinksterfeest bijvoorbeeld. Dan overwegen ze Petrus en de andere apostelen gevangen te nemen. En dan lezen we in Handelingen 5 dat ze dan ook juist plannen maken om ook hen te doden. Later gebeurt het ook. Bij Stefanus, Handelingen 7. En dan veroordelen ze Stefanus, werpen hem buiten de stad. En dan zijn het getuigen, Joodse getuigen, die Stefanus stenigen. Joodse raad mag Jezus ter dood brengen, maar niet vandaag. Want vandaag is het de eerste dag van het paasfeest. En morgen mag het ook niet. Want morgen is het Shabbat. En de Joodse traditie schrijft voor dat de viering van een eerste dag van het paasfeest en ook de viering van een Shabbat, dat daar alles voor moet wijken, ook de uitvoering van een doodvonnis. Maar wat nu? Want uitstel kan ook niet. Joodse regels schrijven ook voor dat er tussen het uitspreken van een vonnis en het uitvoeren van het vonnis 1 dag mag verstrijken. En dat betekent dat het morgen moet gebeuren. Maar dan is het Sabbat. Dan kan het niet. Ja, maar de mannen zijn niet voor 1 gat te vangen. Ze hebben er waarschijnlijk vooraf al overleg over gehad, hè? En er rekening mee gehouden met dit scenario. En daarom besluiten ze Jezus te gaan overleveren aan Pilatus. De Romeinse stadhouder die dan juist ook tijdens het feest, hè, waarbij er een grote drukte in de stad zal ontstaan, vele pelgrims van heinde en verre in Jeruzalem aanwezig zullen zijn, om hem aan Pilatus, die juist ook op dat moment er is, om ook een oogje zelf in het zeil te houden om hem aan Pilatus over te gaan leveren. Pilatus kan het vonnis wel uitvoeren. Hij hoeft zich niet aan de Joodse regels, de wet, te houden, vinden de Joden. Hij mag het vandaag wel doen. Nou, laat Pilatus het maar doen. En bovendien, denkt de Joodse raad, het komt toch ook wel mooi uit als hij het doet. Want mogelijk geeft het ook veel opschudding en onrust onder het volk. En dan richt die opschudding en onrust zich niet zozeer op henzelf, op de Joodse raad, maar op Pilatus en de Romeinen. En nou ja, de Romeinen kunnen dat beter opvangen dan zij, denkt de Joodse raad. Begrijp je? Laat Pilatus het maar doen. Ah ja, maar de Joodse raad begrijpt natuurlijk ook wel dat Pilatus Jezus niet om godslastering zal doden. Maar daar hebben ze ook iets op bedacht. Dat blijkt later uit dit hoofdstuk. Ze zullen zeggen dat Jezus zichzelf tot koning heeft uitgeroepen en een opstand tegen het Romeinse gezag wil ontketenen. Dat zal bij Pilatus wel hout snijden. En zo besluiten ze. En zo gaan ze met Jezus naar Pilatus. Naar het praetorium. Het rechtsgebouw. In alle vroegte. En als ze daar dan aankomen, dan komt Pilatus ook naar buiten. Hè. De Joden willen zelf niet naar binnen vanwege de reinigingsregels. Maar Pilatus is bereid om zelf naar buiten te komen. En dan vraagt hij waarom ze met Jezus bij hem verschijnen. Welke aanklacht hebben jullie tegen hem? Hè? Vers 29. Ja, reageren de leden van de Joodse raad. Als hij geen misdadiger zou zijn, dan zouden we hem natuurlijk niet aan u overleveren. Vers 30. Met andere woorden, onderzoek het zelf, Pilatus. Begin een proces tegen hem, dan kom je er wel achter. Maar daar heeft Pilatus weinig trek in, een proces tegen Jezus. Hij voelt wel aan dat de Joden hem voor het karretje wil spannen. Neem u hem zelf maar, zegt hij, vers 31. Oordeel hem volgens uw wet. Ja, zeggen de Joden, dat willen we wel, maar het is ons niet geoorloofd vandaag iemand te doden. En deze man heeft het doodvonnis wel echt verdiend. Ondervraag hem zelf maar. Hij is echt een misdadiger. Een oproerkraaier. En dan weet de Joodse raad uiteindelijk Pilatus zover te krijgen dat hij Jezus toch aan een eerste verhoor gaat onderwerpen. En het proces overneemt. Jawel, het is wat gebeurt. Het is wat Pilatus laat gebeuren. Eigenlijk tegen zijn zin in. En toch gebeurt het. En zo gaat de wissel om van dood door steniging naar dood door kruisiging. Opdat, zegt Johannes, hij tekent het aan, opdat vervuld zou worden het woord dat Jezus gesproken had toen hij aanduidde wat voor dood hij zou sterven. Bijzonder dat deze wissel omgaat. Dit heeft niemand kunnen voorzien. Dat dit zo zou gaan gebeuren. Dat Jezus zo deze weg zou inslaan naar het kruis. Ja, dat de Joden op hem uit waren al geruime tijd, dat is helder. Dat wist iedereen. Dat de Joodse raad hem uit de weg wilde ruimen, dat was ook bekend. Maar dat het op deze manier zou gaan gebeuren, dat had een week eerder niemand voor mogelijk gehouden. Behalve één. Jezus zelf. Hij wist het. Ach ja, hij wist het al van jongs af aan. Al aan het begin van zijn bediening, hè, toen hij nog maar net als leraar in Israël optrad, zag hij wat niemand zag, de schaduw van het kruis over hem heen vallen. Hij zei het al tegen Nicodemus. Johannes 3 vers 14. De Zoon des mensen moet worden verhoogd, opdat een ieder die in hem gelooft, niet zal sterven. Later in een gesprek met de fariseeën, Johannes 8 vers 28. U zult mij verhogen. En wanneer u mij verhoogd zal hebben, dan zult u verstaan dat ik het ben, zoals ik heb gezegd. En nog weer later, een enkele dag geleden, bij de aankomst van de Heer Jezus in Jeruzalem, Johannes 12, vers 32. En ik, wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik hen alle tot mij trekken. Jezus wist het, dat het de weg zou gaan naar het kruis. Tot driemaal toe heeft hij het gezegd. En tot driemaal toe begreep niemand wat hij bedoelde. Maar Jezus zelf had het heel goed door. De weg voert niet naar een plaats waarop hij zou worden verlaagd en zou worden gestenigd. De dood die de Joden vaak toepassen bij iemand die de doodstraf had verdiend. Maar de weg zou voeren naar het kruis, waar hij zou worden verhoogd. Hij zou de straf krijgen die de Romeinen meer dan eens aan misdadigers toepaste, de kruisdood. En nu hij hier bij Pilatus staat, blijkt de waarheid van zijn woord. Zijn woord gaat in vervulling. Zoals hij het heeft gezegd, zo gebeurt het. Opdat het woord vervuld zal worden dat hij gezegd had toen hij aanduidde wat voor dood hij sterven zou. En dat laat ons vanmorgen zien dat alles wat op Goede Vrijdag gebeurt, Jezus niet overkomt. Het verloopt alles volgens het plan van God. Het gaat precies zoals de Heer het heeft uitgedacht. God leidt alle dingen. God bestuurt het zo. Als met een onzichtbare hand, dwars door alle overleggingen en beraadslagingen heen van mensen. Zondige overleggingen, zondige beraadslagingen. En toch, de Heere voert zijn voornemen uit. Zijn raad zal bestaan. Ja. En Jezus weet dat. En Jezus kent dat plan ook van de Vader. Hij is met Vader overeengekomen. In de stilte van de eeuwigheid. En dat is zo groot, ook vanmorgen, hij is bereid, van harte bereid om dat plan ook te volgen. Wij zeggen wel eens, het is maar goed dat je niet alles van tevoren weet, toch? Dan zou je geen leven hebben. En het is vaak ook zo. Als je naar het ziekenhuis moet, en stel je dan toch voor dat je zou weten, ja, dat je heel veel pijn zult gaan ervaren in het ziekenhuis. Dat je geopereerd moet worden en dat je tijdens zo'n operatie bij bewustheid zou komen. Nou, ik weet niet of dat je dan nog naar het ziekenhuis zou durven, toch? Als je dat weet. Jezus weet het. Al wat gaat gebeuren. Oh, wat moet dat zijn lijden toch ook wel niet verzwaren, hè? Hij moet naar het kruis. Het kruis nog wel. Hij moet de kruisdood sterven. Die meest gruwelijke, pijnlijke dood. De kruisdood. Oh, zie hem daar staan bij Pilatus. Maar hij gaat. Jawel. Gewillig. In gehoorzaamheid aan Vader. Wel bewust neemt hij de afslag. Naar het kruis. Waarom? Waarom het kruis? Waarom heeft God het nou zo ontworpen dat hij niet wordt gestenigd, maar dat hij wordt gekruisigd? Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de verhoging aan het kruis. Want zie de Joodse raad bij het praetorium, het rechtsgebouw van Pilatus, hè? En dan weet de Joodse raad het toch voor elkaar te krijgen dat Pilatus het proces tegen Jezus begint. Eigenlijk tegen zijn zin in, zeiden we zojuist. Want Pilatus beseft heel goed, Jezus is onschuldig. Hè? Hier staat niet een rebel, hier staat niet iemand die iets kwaads in de zin heeft, integendeel. Pilatus die doet van alles om Jezus niet te hoeven veroordelen. Maar de Joodse raad houdt voet bij stuk en dan ten lange leste gaat Pilatus toch overstag. En dan veroordeelt hij de Heer Jezus en dan legt hij hem uiteindelijk toch de kruisdood op. En dan duurt het niet lang. Of de soldaten leiden Jezus met het kruis op de rug door de smalle straatjes van Jeruzalem naar Golgotha, over de Via Dolorosa. En dan aangekomen op Golgotha, slaan ze hem aan het kruis. En daar hangt hij, verhoogd, jawel, opdat het woord van Jezus in vervulling zou gaan, hoedanige dood hij zou sterven. Zie hem vanmorgen hangen aan het hout. Zie vanmorgen ook hoe groot het lijden is dat het kruis met zich meebrengt. Zon gekend, de kwellingen, de benauwdheden. Zie vanmorgen Jezus hangen. En zie vanmorgen ook hoe het bloed uit zijn lichaam vloeit, uit de wonden in zijn hoofd. De wonden in het gelaat, uit zijn schouders die stuk geslagen zijn. Zijn rug, uit de handen waardoorheen dikke spijkers geslagen zijn. Ook uit zijn voeten. En hoe heel zijn lichaam zeer doet. En ook zijn ziel in grote nood is. O, juist het kruis brengt Jezus in een diep lijden. Juist het kruis maakt van de Heer Jezus een man van smarten. En toch is dit wat hij verkiest. Boven steniging. Dit is de dood die hij wil sterven. Dit is de wijze waarop hij zijn leven wil geven. En dit is ook waarom hij juist op dit moment naar de wereld is gekomen. Toen dit kruis, dit martelwerktuig, het meest gruwelijke, uitgevonden was. En ook in Jeruzalem werd gebruikt om daar de ergste misdadigers aan op te hangen. Hij verkiest het kruis. Waarom? Waarom deze dood? Er zijn vele redenen voor te noemen. Ik wil er vanmorgen 3 uitlichten. In de eerste plaats, Jezus gaat de weg naar het kruis. Hij heeft het zo geleid. Om aan het kruis de vloek te dragen. Dat is het eerste. Om aan het kruis de vloek te dragen. Dat is wat het kruis juist in het bijzonder helder maakt. Dat is wat het kruis verkondigt, dat hij daar de vloek draagt. Het kruis betekent de vloek. Jezus draagt de vloek, zoals het woord van God dat zelf ook zegt in Deuteronomium 21. Wie aan het hout hangt, is voor God vervloekt. Dat is wat Jezus wil. Ja. Dat is waar hij op uit is. Om de vloek te dragen. De vloek en dat. Omdat dat het is wat zonde verdienen. De zonde verdienen. De de vloek. Jezus draagt zonde. En niet van zichzelf. Hij is bereid de zonde der wereld zich te laten toerekenen. En omdat hij de zonde van de wereld zich laat toerekenen, daarom is het dat hij naar het kruis gaat. En naar het kruis wil. Om de vloek op de zonde te dragen. Want de zonde vragen om de vloek. Dat zegt het woord van God ook. Vervloekt is een ieder. Deuteronomium 27. Vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Het is waarom de Heer Jezus de kruisdood verkiest boven een andere dood. Om de vloek te dragen. En dat is wat je doet aan het kruis. Zie maar. Verhoogd, zegt de Heer Jezus. Hij hangt tussen hemel en aarde in. Verhoogd boven de aarde. En dat wil zeggen dat de aarde hem niet meer wil dragen. Maar dat de hemel hem ook niet wil. Mensen wijzen hem af, ook wij. Weg met deze. Maar het betekent ook, en dat is het allerergste, dat de hemel hem niet wil ontvangen. Mensen keren zich tegen hem. God de Vader keert zich tegen hem. Vanwege de zonde die hij draagt. Vervloekt. Vervloekt. Daarom leidt Jezus het zo. En de Vader. Dat hij naar het kruis gaat. Om de vloek te dragen. Zie. Hoe zie hem hangen. Vervloekt. Ach. En dat is nu wat wij zelf ons hebben waardig gemaakt vanwege onze zonde. Zie je dat? Dit is wat wij zelf ons hebben waardig gemaakt. Zoals wij hier vanmorgen bijeen zijn. Kinderen, ouderen. Wij hebben gedaan wat kwaad is in het oog van de Heere. En daarom rust van kinds af aan, van jongs af aan, de vloek op ons. Ik moet opeens denken, jaren geleden alweer waren wij bij de gynaecoloog. En hij wees aan op het scherm, hier gaat het vruchtje. Het zwom door de baarmoeder van mevrouw. Zo ver, en hier is het hartje. Zie je het kloppen? Dat was een van onze zonen. Een zwart scherm. En toen ging ik naar huis. En toen zag ik dat scherm voor ogen. Die zwarte vlekken ook. Ik dacht, oh kind. Ja. O God, gedenk aan dit kind. Dit jonge ongeboren leven. Het is door mij het voorwerp van uw toorn. Vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is. In het boek der wet om dat te doen. Heb u dat wel eens gezien? Dat je leeft onder het oordeel. Dat de vloek op je rust. Als je het nooit gezien hebt, zie het vanmorgen. En neem het ter harte. En zeg niet vanmorgen moet je het er weer over hebben, dat doet u ook niet, hè. Want dit is de weg naar het kruis. Ja, zie vanmorgen hem. Dit is waarom hij nu die afslag koos, de wissel om wilde gaan naar het kruis. Om in de plaats van zondaren de vloek te dragen. O, zie hem vanmorgen. Dat hij dit toch wilde, hè? Dat is me toch een wonder. Vind je dat nou niet een wonder? Dat is het allergrootste wonder. Gisteren waren we even op de markt. Hier in de nabije omgeving, u bent er misschien ook geweest. Daar lag een boek. Ik heb het iemand meegegeven. Het wonderlijkste wonder. Ik zei, dan moet je toch eens gewoon eens een keer lezen. Wonderlijkste wonder. Maar dit is het wonderlijkste wonder. Het wonderlijkste wonder dat hij wilde komen. En de weg zelf koos. Naar het kruis. Nou, dat is in de eerste plaats waarom hij werd verhoogd. In de tweede plaats. Juist ook aan het kruis houdt. Daar draag je de vloek. Maar ook de schande. Ja, dat ook. En dat wilde de Heer Jezus ook dragen. De schande. Ah ja, als je aan het kruis hangt. Dan schaam je je toch. Dan hang je daar. In je naaktheid geslagen en verwond. En iedereen die voor je staat, die zegt, daar hangt het schuim der natie. Groter misdadiger is het niet. Zonde geven echt reden tot schaamte. Hè? Dan moet je toch indenken dat je hebt gestolen. En dat het openbaar komt. Of dat je, ja, dat durf ik bijna niet te zeggen, maar overspel zou hebben bedreven. En dat iedereen er morgen van hoort. Dan zou je toch schamen. Hè? Opgepakt wegens criminaliteit. En het staat in de kranten. Die man uit Waarder, zou je niet schamen, ja. Nou, de zonde is echt om je te schamen, hè. En dat is nu waarom Christus naar het kruis gaat. Hij neemt de schande van de zonde op zich. En daarom naar het kruis. En niet laat naar een plaats waar hij onder de stenen wordt bedolven. Waar hij hangt in zijn schande. Ja. Ik dacht vroeger wel eens, misschien herken je dat, ja, maar hij was toch niet echt schuldig. Hè? Want ja, hij had die zonde niet zelf gedaan. Maar zo is het niet. Hij hangt daar wel echt schuldig. Hij heeft het niet gedaan, Godezijdank. Maar toch echt schuldig. Het zijn echte zonden die hem echt worden aangerekend. En die echt, ja, waarvoor je je echt mag schamen. En waarvoor hij zich ook plaatsvervangend echt heeft geschaamd. Hebreeën 12 vers 2. Hij heeft het kruis gedragen, de schande veracht. Ja, de veracht, maar dat betekent hij heeft het wel echt op zich genomen en gevoeld. Ho, wat erg. De zonde zo erg. Zie hem vanmorgen. Als de grootste dief. De ergste moordenaar. De grootste overspeler. Zijn er die zich hier vanmorgen ook schamen? Schaam je ook, o Heere. En dat ik hier nog een plekje mag krijgen. Maar dat je je bovenal schaamt. Voor God, o Heere, heb ik het weer verkeerd gedaan. Ik had me nog zo voorgenomen om het niet meer te doen. Ben ik toch weer uitgegleden. Weer die trots, weer die hoogmoed. En dat je God niet onder ogen durft te komen. Ach. Zie op deze heiland. Dit is waarom hij in het bijzonder koos voor de weg naar het kruis. Om die schaamte over te nemen. Ik voor u, zie. O vlucht tot hem. De Heer Jezus kiest voor het kruis. Om de vloek te dragen. De schande. En ook de smart die de zonde teweeg brengt. Dat is het derde. Waarom hij zich wilde laten verhogen. Want geen dood zo pijnlijk als de kruisdood. Hè? Daar was de kruisdood zelfs voor uitgevonden. Ja. Niet om misdadigers zo snel mogelijk, met zo min mogelijk pijn, te laten sterven. Maar het lijden zo lang mogelijk te laten duren en met zoveel mogelijk pijn te laten sterven. En dat is ook waarom de zonde echt vragen. Die vragen om waren de zwaarste straffen. Zonden zijn zo gruwelijk. Gruwelijker dan het kruis zelf. Die vragen om straffen naar het lichaam. Om straffen naar de ziel. Zo erg zijn de zonden. Zie je dat ook zo? Of ben je daar nog blind voor? Voor je zonde en voor het kwaad van de zonde. God ziet ze. God ziet ze alle. Je zonde die je in het openbaar doet. Maar ook de zonde die je in het verborgene bedrijft. Van wie niemand weet heeft. God weet ze wel. En God neemt het hoog op. Hij straft ze met de zwaarste straffen. Omdat als God dat niet zou doen. Ze zijn tegen God bedreven. En omdat ze tegen God bedreven zijn, daarom vragen ze ook de zwaarste straf. Als God het niet zou doen, dan zou God geen God zijn. Als hij ze door de vingers zou zien, ja, dan zou God niet goed zijn. Dat zou betekenen dat God het kwade goedkeurt. Hè? Maar zie nu, daarom juist ook wilde de Heer Jezus de kruisdood gaan sterven. Om voor al die zonden de zwaarst mogelijke straf te dragen. En daarom als de zonde je benauwen, ben je er bang voor. Op hem aan. Op hem aan. Op hem die aan het kruis wilde hangen aan. En niet met je goede werken, die heb je niet. Op hem aan. Met al je zonden. Op Christus aan. Verhoogd aan het kruis. Daarom wilde hij zich laten verhogen. Hij wilde zonde laten dragen. De vloek op de zonde, de schande van de zonde en de straffen waarom de zonde vragen. Dat brengt me bij de derde gedachte. We hebben gelet op de weg naar het kruis, op de verhoging aan het kruis. Nog een enkel woord over de aantrekkelijkheid van het kruis. Ja. De aantrekkelijkheid van het kruis. De Heer Jezus heeft er zelf op aangestuurd. Hè? Op de kruisdood. Oh. Hij heeft het voorzegd. En hij zegt, en zo gaat het ook echt gebeuren. Zoals Vader wil. En zoals ik ook wil. De Zoon des mensen zal worden verhoogd. En als ik eenmaal verhoogd zal zijn. Dan zal ik hen alle tot mij trekken. De Heer Jezus verhoogt zichzelf aan het kruis. En dat mogen we vanmorgen ook zeggen. Hij laat zichzelf ook verhogen in de prediking. Vanmorgen. Zoals Paulus zegt in Galaten 3. Ik heb u Christus voor de ogen geschilderd. Gekruisigd zijnde in uw midden. In de prediking komt Christus de gekruisigde ook. In het midden van de gemeente, zoals Paulus ook zegt in 1 Korinthe 2 vers 2. Ik heb mijzelf niets anders voorgenomen dan te prediken onder u. Christus Jezus en die gekruisigd. En het is juist de prediking waarin Christus wordt verhoogd als de gekruisigde die de Heilige Geest gebruikt. Om de ogen van zondaren te openen voor de heerlijkheid van de Heer Jezus. En als hij dat vanmorgen bij je doet, ja, dan zie je de heiland aan het kruis. En dan mag je op hem staren met ogen van geloof. En dan weet ik zeker dat je uitroept, o dierbare Heer Jezus. Heiland van zondaren, al wat aan u is zo begeerlijk. En al wat van u is ook zo begeerlijk. O, wilt u ook mijn heiland zijn. Mijn zaligmaker zijn. Dat is het grootste. Als ik u heb, Heer Jezus. Dan kan ik leven. En dan kan ik ook sterven. Wat maakt de gekruisigde Christus zo aantrekkelijk? Want het is een gruwel. Het is een gruwel. Om iemand aan het kruis zo te zien worstelen. En toch aantrekkelijk. Wat dan? Wel juist aan het kruis. Daar schittert de liefde in het hart van de heiland. Zie maar, vanmorgen. Dit is de liefde die spreekt. Liefde van Christus tot de Vader. Hè? Tot God de Vader die zondaren wil zalig maken. Toen God de Vader zondaren in hun val in het paradijs zag liggen, heel de mensheid. Oh, toen heeft God de Vader gezegd, maar dit is zo erg, maar toch, ik wil mijn schepsel terug. Ik wil de mens terug, jawel. Ik wil hem omarmen en omhelzen, maar dat kan niet. Want voor de zonde moet worden betaald. Gerechtigheid is nodig, er moet aan mijn recht genoeg geschieden. Gerechtigheid, er moet voor de zonde worden betaald. En daarom kan ik de zondaren zo zoals ze zijn niet aanvaarden. Toen heeft Christus gezegd, Vader, ik kom. Zie, ben ik. Neemt u mij. En dan zal ik voor gerechtigheid zorgen. Dan zal ik voor de zonde betalen. En dan zal ik niet maar even snel voor de zonde betalen. Nee. Dan zal ik uw recht verheerlijken, uw gerechtigheid aan het licht brengen. Dan zal ik voor de kruisdood kiezen. En dan zal ik de zwaarste straffen uit liefde tot u ondergaan. En daarom is het dat God de Vader nu zijn lieve zoon aan zondaren geeft. Zo lief heeft God de Vader de wereld. Heb je dat ooit wel eens gezien? Zie het vanmorgen, hè? Zo lief heeft God zondaren, dat hij zijn zoon voor hen over heeft. Zo lief heeft Christus de Vader. Hij wil zichzelf aan het kruishout voor Vader laten slaan. En zo heeft hij ook, zo lief heeft hij ook zondaren. Ja, zo uitnemend lief. Hij wil dit in hun plaats doen. Kan hij de liefde voor jou helderder laten schitteren dan aan het kruis? Zie hoe hij daar hangt. En zie vanmorgen ook hoezeer je de vloeken zelf hebt verdiend. Zie het vanmorgen, maar zie dan ook juist zijn uitgebreide armen. En die uitgebreide armen zijn er nou juist een teken van. Hoezeer hij zondaren lief heeft. Ach, zie ze, zijn armen, uitgebreid. Zie zijn hart, dat verlangt me juist naar hen die vanmorgen moeten belijden. Ik heb helemaal niets. Ik ben ongeschikt voor het dienen van God. U bent geschikt. Wend u toch tot hem. Aan het kruis schittert de liefde van de Heer Jezus. Ook zijn kracht, dat maakt hem ook zo heerlijk, hè? Wie kan dit toch volhouden? Dit diepe lijden, nou voor een vriend zou je het mogelijk doen. Maar voor vijanden, dat ook. Hij doet het voor vijanden. Niet voor mensen die hem lief hebben. Maar voor mensen die hem haten, voor hen geeft hij zijn leven. Oh, wat een kracht gaat eruit van deze heiland, juist aan het kruis. Is hij niet een held uit duizend? Hij leidt ondraaglijke pijnen. Maar hij geeft niet op. Hij gaat door tot het uiterste en dan nog veel verder. Heeft hij dat zelf ook niet gezegd, Johannes 10, ik heb macht, grote kracht om mijn leven af te leggen en ik heb ook macht om mijn leven op te nemen. Nou, hoeveel macht heeft de Heer Jezus wel niet om zijn leven op deze manier af te leggen? Ja, heeft kracht voor nodig. Om zo te sterven, gewillig, voor zondaren. Oh, wat een kracht heeft deze Heer Jezus. En nou gebruikt hij die kracht niet, ja, ook voor zichzelf om dit door te kunnen zetten. Maar hij wil diezelfde kracht ook gebruiken juist voor zondaren. Zondaar, zegt hij vanmorgen. Dit is wat ik voor u wil doen. Opdat u zondaar die geen kracht heeft, dit niet hoeft te doen. U mag zitten. Zitten. En het oog slaan op het kruis en zeggen, o Heer Jezus, hier ben ik. Met al mijn zonden hoeft u niets te doen. Wij worden zo zalig, hè? Ja. Met je armen over elkaar. Niets doen. Staren op hem die alles doet. Hij heeft er de kracht voor. Jij niet. Jij niet. Nee. Hij. Alle kracht om deze weg te gaan. O, schittert hier juist aan het kruis, niet zijn liefde, zijn kracht. Schittert hier ook niet zijn geloof. Het geloof dat hij juist ook aan het kruis aan de dag legt. Alles getuigt tegen hem. Alles roept hem toe. God heeft je verlaten. Maar in het hart van Christus klinkt het, en dat is het geloof. U zult mijn ziel in de hel niet verlaten. U zult het niet doen. Ik zie er niets van, maar Vader, ik vertrouw op u. Ik doe het op u aan. Na de dood is het leven mij bereid. U neemt mij op in uw heerlijkheid. Het is het geloof van Christus. Hij gelooft zich er worstelend aan het kruis doorheen. Wekt het geen bewondering in je op? Maakt hem dat niet aantrekkelijk? U hebt geen geloof, hè? Geen geloof. Hij ook geen geloof. Hij heeft geloof. En van dat geloof waarvan hij blijk geeft aan het kruis. Van dat geloof wil hij nu zelf ook vanmorgen uitdelen. Zeker. En daarom op hem aan. Met je ongeloof. Op hem aan. Met je vragen. Christus wil deze dood sterven. De dood aan het kruis. Daarom heeft hij het op Goede Vrijdag zo geleid zoals het gaat. Wij hebben niet een gestenigde zaligmaker. Wij hebben een gekruisigde zaligmaker. Verhoogd, letterlijk, aan het kruis. Maar vanmorgen wil ik u oproepen. Verhoog hem ook in geestelijke zin. Door hem te loven. Door in hem te geloven. Door hem te prijzen en te eren. O Heer Jezus, dat u dit toch hebt willen doen. Voor zondaren. Voor iemand zoals ik ben. Loof hem. Paulus zegt het Galaten 6. Het zij verre van mij. Dat ik zou roemen anders dan in het kruis van Jezus Christus. Laat dat onze jubel toch zijn. Ach, denk toch niet, man, zeg amen, dan kunnen we naar huis. Laat het toch je jubel zijn. Vandaag verhoog deze Heer Jezus, Immanuel. En zing het mee, wat een dichter ook zong. In het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Amen. Laten wij samen zingen op Psalm 71, vers 17. Het 17e vers van Psalm 71. Mijn lippen zullen juichend roemen. Gemeente, eindigen met dankgebed. Heren, zo mochten we vanmorgen met de kinderen en met de ouderen, met elkaar aan de voet van het kruis plaatsnemen. Dit is de weg die u verkoos. O Heer Jezus, wat spreekt het van uw oneindige liefde en van uw kracht en van uw geloof. Dit is de prijs die u over had. U wilde de vloek dragen, de schande op u nemen, de zwaarste straffen verduren. O, wat een heiland bent u, geef toch dat we alle vandaag in geloof op u het oog mogen slaan en zo in vrede naar huis mogen gaan en mogen rusten op deze rustdag in uw werk. Niet in wat wij doen voor u, Heer Jezus, maar in wat u deed voor ons. Wij bidden van u, geef toch dat niemand van ons geen acht zal slaan op deze zaligheid die u bereid heeft, maar dat we alle mogen ingaan. Heer Jezus, doet u dat. Wij bidden voor de rouwdragenden in ons midden, geef hen uw zegen. Denk ook aan de familie Huis. Man, heren, nu in rouw, wilt u hen zelf vertroosten en ook helpen en kracht geven in deze dagen. We dragen hen aan u op. Ontfermt u zich over hen die ziek zijn. Wilt u denken ook aan Bert Olieman, die deze week een operatie zal ondergaan. Wilt u met hem meegaan en hem dragen. Dat alles goed mag verlopen en ook straks als het herstel er mag zijn, wilt u dat geven. Mogen we u juist daar ook om vragen. Zegent u hem en zijn gezin. De boerderij wilt u de leiding nemen, heren. Voor tijd en eeuwigheid. Mogen uw naam ook danken met Adriana. Goede uitslagen mocht ze krijgen. Uw naam zij dan voor de eer. Denkt u aan haar. En zo willen we alle kruisdragers aan u opdragen, heren. Als de weg anders gaat dan dat we hadden gehoopt. Of dan dat we hebben geprobeerd. O, wij bidden u, leer ons te sterven aan al dat wat van ons is. Onze verlangens. Onze voorkeuren. Onze wensen. Nee, maar dat we op u, Heer Jezus, mogen vertrouwen. En u mogen volgen door bezaaide wegen, maar ook door onbezaaide wegen. Als het pad niet een pad is van gloria, maar een pad van het kruis. En dat is toch de weg die u met uw kinderen gaat. Zij komen meer en meer juist ook zichzelf tegen. En zij kunnen niet zo snel. Zij ontdekken dat zij vleeselijk zijn, kocht onder de zonde. En dat is ook juist wat u ze toch steeds ook weer laat zien. De subtiliteit ook van de zonde. Het kwaad ervan. En dat het in alles zich doordringt als maden. Door vers brood heen. De beste werken van uw kinderen zijn op hun beste momenten toch met zonde bevlekt. Maar Heer Jezus, daarom is het toch juist ook zo heerlijk en zo rijk om keer op keer op het kruis te worden gewezen. Ja, op het kruis te mogen worden geworpen. Waar u wilde hangen, Heer Jezus, daar hangen wij. U heeft ons meegenomen aan het kruis. O, wat een genade dat u dat wilde doen. U heeft onze vloek op zich willen nemen. Heren, u zei daarvoor al de eer. Laat ons daar toch klein onder zijn. Verbroken ook, verwonderd. U komt dat toe. Alle lof, alle eer. Heren, we bidden zo voor het geheel van de gemeente. Ook voor mannen en broeders van de kerkenraad. Ook als we deze week een vergadering hebben. Neemt u de leiding, Heilige Geest. En we bidden ook voor de broeders in het ambt. We willen ook bidden voor hem die het ambt afgelopen week mocht aanvaarden. Heb dank, Heere, dat u hem de vrijmoedigheid ervoor gaf. Wees met Gert-Jaap. Geef uw zegen over zijn besluit. We bidden ook voor zijn vrouw en voor zijn kinderen. En dat hij het ambt niet hoeft te dragen, maar dat het ambt hem zal dragen. Want u geeft er toch juist alles ook bij. Uw geest, wijsheid, liefde, al wat nodig is. Heb ook dank, Heere, voor alle werk dat broeder Verhoog mag doen. Die ook kwam bij mevrouw Huisman, maar ook bij vele anderen, ouderen in het midden van de gemeente. Hij mag hem wijzen op het ene nodige. Wilt u het zegenen en stel hem tot rijke zegen. We bidden ook voor broeder Bogert in ons midden, overgekomen afgelopen week uit Israël. Morgen hoopt hij weer terug te keren en vanavond mag hij in ons midden voorgaan. Wilt u hem uw zegen geven? En zegen ook Johanna, zijn vrouw, en de kinderen om hem heen. Heren, we dragen dit gezin aan u op. En zo komen wij tot u en bidden wij voor het geheel van de kerk, in het binnenland, ook erbuiten. Vele plaatsen waar uw gemeenten zijn, houdt u ze staande. In het bijzonder ook daar, waar vervolging is en verdrukking. Ontfermt u zich over alle die in u geloven, Heer Jezus. En dat ze standvastig mogen zijn. En breidt u uw koninkrijk uit. Tegen alle druk in. We dragen ook het Joodse volk aan u op. Israël. Daar liggen zulke rijke beloften voor uw volk. U hebt beloofd dat ze zullen terugkeren naar het land dat u hen gegeven heeft. Dat is al van hen. En u ziet het op een geestelijke vernieuwing, Heere. Heel Israël zal zalig worden, mogen wij er getuigen van zijn. We bidden voor de volkeren eromheen en ook verder weg. Er is zoveel rumoer, zoveel beweging, oorlog en geweld. Wilt u de zwaarden laten omsmeden tot ploegijzers en dat er vrede wereldwijd mag zijn. Zo leggen we elkaar voor u neer. Doe verzoening over onze zonden. Zegent u uw woord. En dat uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Laten wij tot slot zingen, gemeente, uit Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Ik roem in God en wat er verder volgt, 6 van 56. van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.